Dus werkt niet te geloven. Dat ding gebruik ik elke dag. Dan kan ik hem nergens vinden. Nou ja, dan laten we het maar zo zitten. We gaan. Ik heb een onderwerp over de apostelen vanochtend. En. Ja, hoeveel apostelen zijn er? 12. Ja, goed zo. Weet jij waar die afstandsbediening is? Van de.
Van
dat ding. Oh. Dat
is allemaal netjes.
Dat mag niet in beeld. Maar goed, dat geeft niet hoor. Ja, dat nou, het scheelt tussen man en vrouw, hè?
Ja.
Dat moet allemaal netjes zijn en keurig natuurlijk. En, een mooi opgeruimd huis, hè? Spreuken 31. Zo'n vrouw heb ik, dus daar ben ik ook heel blij mee, toch? Ja, 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 ja. Nee, sla met mij even de Bijbel open in Matteüs 10. Hebben jullie een Bijbel? Ja, anders kan je er hier eentje nog ook eentje bij krijgen. Misschien is het handig deze ook. Nee. Oh, dat is de. Nou, dat maakt niet uit. Hebben deze ook. Oké, Matteüs 10, vers 2 en 3. Wij gaan het over de apostelen hebben. Voor de een is dat waar ik het over heb. Hebben, ja, dat weten we allemaal al. En voor de ander is het misschien allemaal nog nieuw. Of het is een klein beetje nieuw. Maar Paulus spreekt ook over dat wij moeten het woord elke keer in herinnering brengen. Het is niet zo, ik heb het één keer gelezen en dan weet ik het altijd. Dat zou best kunnen, maar je moet elke keer vernieuwd worden in je denken. Dus Matteüs 10, vers 2. Even kijken, dan heb ik hem zelf nog niet. Matteüs 10, vers 2. Ik lees vers 1 ook. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebben. De Heer Jezus roept zijn 12 discipelen. Heeft hij tot zich geroepen. En wat is een discipel? Een discipel is een leerling. Iemand die... Iemand volgt in wat hij leert. Dat is een discipel. Iemand kan discipelen hebben. Die volgen die persoon in wat hij leert. En die roept hij tot zich en heeft hem macht gegeven over de onreine geesten. Om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En nu zegt, daar staat daar nu, de namen nu der 12 apostelen zijn deze. Zie je, dus noemt hij die leerlingen, noemt hij nu apostelen. Waarom? Omdat hij gaat hun uitzenden. Kijk in vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven. Dus hij geeft hen een opdracht. Dus ze leren eerst bij de Heer Jezus. En dan, geleerd zijnde, stuurt hij hun eruit. En apostel, dat betekent gezonden. Je moet eerst iets leren voordat je erop uitgezonden kan worden. Hoe kan ik aan iemand het evangelie vertellen als ik niet eerst zelf geleerd ben? Nou, ik ben geen apostel, want apostel hier heeft bepaalde kwaliteiten. Hè. Ze krijgen macht om onreine geesten uit te werpen, duiveluitdrijving zeg maar, mensen te genezen. Nou, wie kan dat? Ik kan dat niet. Dus wij zijn geen apostelen. Die tekenen konden zij toen doen. Nu is dat helemaal niet meer zo. Al denken sommigen dat dat nog zo is, maar het is niet zo. Maar in ieder geval, je ziet hier dus 12 discipelen en nu, er worden ze op uitgezonden, noemt hij ze 12 apostelen. Dus uit het hele volk Israël, de Heer Jezus kon een hoop leerlingen hebben. Maar uit al die leerlingen heeft hij de 12 uitgekozen om in Israël het evangelie te gaan verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk. En je ziet in vers 5, deze 12, het zijn er dus ook 12, zie je, heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven. Zie je ook de opdracht, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Dus niet naar de heidenen. Wat zijn heidenen? Dat zijn wij. Dat zijn mensen die geen Jood zijn. Niet ongelovigen. Want ik ben een gelovige heiden en iemand die Jezus niet kent. Nou, bijvoorbeeld, weet ik veel, iemand die in de straat woont die niet kent, dat is ook een heiden, maar die gelooft niet. Dus een heiden betekent, het is een Jood, een niet-Jood. De Bijbel maakt onderscheid tussen Joden en tussen niet-Joden, de volkeren. Nou, je zult daar niet naar de heidenen gaan, ook niet naar de enige stad, de Samaritanen, maar waar moeten ze heen? Waartoe worden ze gezonden? Apostolos, ja, de apostelen, gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat is hun opdracht. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij dit met elkaar kunnen bestuderen rondom uw woord. Want de Bijbel is uw woord en daar kunnen we op vertrouwen dat het waar is. En ik bid ook voor ons allemaal dat wij verlichting mogen krijgen op dat woord. Want uit onszelf, ja, met ons menselijk verstand en met de dingen van de wereld, Vader, kunnen wij het niet begrijpen. Maar uw geest in ons kan het wel doen verstaan. En daar bid ik ook voor ons voor allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, we hebben hier gezien, hier worden ze aangesteld. Met andere woorden, daarvoor had je geen apostelen. Die waren er toen de Heer Jezus geboren werd op aarde. Toen waren er geen apostelen. Als je apostel typt op de computer of op je online Bijbel. En typt apostel in, dan komt het niet voor. Dan pas in de evangelie vanaf Matteüs. Tot en met? Helemaal tot en met openbaring. En daar komen we zo meteen nog wel op. Maar in ieder geval, dus je ziet hier het woord apostel, dat verschijnt dus. Dus die opdracht, die komt pas als de Heer Jezus Christus op aarde is. Hier stelt hij hun dus aan. En het zijn de 12. En wat is hun toekomstige taak? Gaan we mee naar Matteüs 19. Matteüs 19, vers 28. Dus denk erom, hè. Het zijn de 12. Ze zijn aangesteld door de Heer Jezus. En ze hebben een taak. En daarvoor stelt hij hun ook aan. Een doelgroep is Israël, in eerste instantie. Daarna de hele wereld. En in vers 28 zegt Jezus tot hen, voorwaar ik zeg u, dat gij, en dat zijn die 12 apostelen, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid, dus hij dus hier op aarde eenmaal in Jeruzalem zal gaan zitten, op de troon, dat gij ook, dat zijn die 12 apostelen, zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israël, de 12 stammen van Israël. Zie je, dat is hun toekomstige taak. Dat zij de 12 stammen, want het volk Israël bestaat uit 12 stammen. Het is niet helemaal een goede vergelijking misschien, maar Nederland bestaat uit hoeveel provinciën? 13, ja. Dat heeft niet, ik ben oorspronkelijk een Fries. Ja, ik kom uit Friesland, ja. Je zou zeggen, ik kom uit de stam Friesland. En goed, maar je hebt hier natuurlijk, wij zijn één volk en Israël ook. Maar er was verdeeld in 12 stammen. Dat heeft allemaal te maken met de kinderen van Jacob. Ja, al die kinderen, elke stam werd naar één van die kinderen genoemd. Maar goed, dat is dus een toekomstige taak. Dat zij zullen in de toekomst, als het koninkrijk op aarde is, als de Heer Jezus regeert hier op aarde, dan zullen zij de 12 stammen van het volk Israël oordelen. Wat is oordelen? Regeren. Zij staan aan het hoofd daarvan. Recht spreken. Ook op een troon. Wat is een troon? Een troon is het hoogste wat je kan hebben hier. De troon in Nederland, daar zit er maar één op. Dat is Alexander. Dat is één, die staat aan het hoofd van het Nederland. Nou, Israël bestaat uit 12 stammen. Zie je dus 12 tronen die gaan regeren. En weet je wat Israël doet? Israël gaat in de toekomst de hele wereld regeren. Daar zie je dus al die problemen in het Midden-Oosten, dat Israël is natuurlijk, als het even kan, het liefst drukken ze daar op knop dat Israël van de aarde vernietigd wordt. Dat heeft allemaal met dit te maken dat we weten, want eenmaal zal Israël van daaruit de hele wereld gaan regeren. Met Christus op de troon en 12 tronen. Dus de wereld zal ook verdeeld worden in die 12 gewesten, zeg maar. Net zoals Nederland 13 provincies verdeeld. De katholieke kerk kent het ook, hè? Die heeft de wereld ook verdeeld in allerlei, hoe noemen ze dat ook in Jaap? Jij bent de expert. De katholieken onder ons, die moeten dat weten. Een kerkprovincie heet dat toch? Nee, kerkprovincie volgens mij. En die hebben dus, de katholieke kerk is universeel en hebben ze de hele wereld gedeeld in kerkprovincies. Maar goed, dat is niet bijbels. Maar dit is wel bijbels. Een bisdom, ja, dat is weer in Nederland. Bisdom Nederland heb je dan toch? Nou, oké, verder niet zo belangrijk. Maar in ieder geval, zo zal het in de toekomst zijn. Dus niet de Verenigde Naties gaan hier regeren, wat ze nu willen graag. Ze hebben wel een heel mooi plakkaat daar hangen over uit Jesaja 2, over vrede op aarde. Dat komt uit de Bijbel. Maar het zijn niet de Verenigde Naties die hier de vrede op de wereld gaan brengen. Dat wordt Christus aan het hoofd met Israël, aan het hoofd van deze hele wereld. Kan je het voorstellen, de burgemeester van Amsterdam en Rotterdam, dat zullen Joden zijn. Dat zal de toekomst zijn. Maar daarom is het dus ook die Jodenhaat zo. Dat heeft een geestelijke achtergrond. Oké, nou is de vraag dus, waarom zijn er nou eigenlijk 12 apostelen? Ja, in feite kan je het al weten. Ik heb het al gezegd natuurlijk. Waarom zijn er nou 12? Wel even, de 12 stammen. Nou gaan we mee naar Numeri. In het Oude Testament. Genesis, Exodus, Numeri 1. En als je dezelfde Bijbel als ik hebt, dan zit je op bladzijde 163. Bladzijde 163. En dat is in de woestijn Sinaï. Ze zijn dus uit Egypteland getogen, bevrijd uit de hand van Farao. En dan krijgt Mozes, de Heer sprak tot Mozes in vers 1. En dan zegt hij dat hij moet de hele vergadering van Israël, Dus het hele volk Israël moet hij gaan tellen in vers 2. Naar hun geslachten, naar het huis van hun vader in een getal de namen van alles wat mannelijk is, hoofd voor hoofd. Van 20 jaar oud en daarboven. Alle die ten Heere in Israël uittrekken, die zult gij tellen naar hun heren, naar hun legers, schijnen Aaron. Maar het gaat maar om vers 4. En met uw lieden zullen zijn van iedere stam, daar hebben ze. Elke stam die een hoofdman is over het huis zijner vaderen. Dus je hebt over elke stam heb je één die aan het hoofd staat. En zo heet de stam, bijvoorbeeld in vers 5, dit zijn nu de namen van de mannen die bij u staan zullen. Van Ruben, Eliezer, de zoon van Sedeur enzovoort. Dus elke stam heeft een hoofd. Nou, als die nummer die geschreven wordt, Jacob had in ieder geval 12 zonen. Je ziet hier staan, vers 5, Ruben, vers 6, Simeon, dan krijg je Juda, Issachar en gaan zo door. Dat zijn de namen van de kinderen van Jacob. En elk kind van Jacob heeft dus een nageslacht. En in Israël blijf je dus in die stam. Je moet ook in die stam trouwen. Dus je blijft die zuilen herhouden als het ware, ja? Dus vandaar dat Israël bestaat dus uit 12 stammen. En toen de tijd was natuurlijk, hier zie je, Ruben was de eerste van die stammen. Maar Ruben die leeft natuurlijk niet meer. Dus daar krijg je elke opvolging en moet elke weer, als de hoofd van een stam overleden is, komt er weer een nieuw aan het hoofd. Nou, hier worden ze hier aangesteld en je ziet het is het hoofd over zo'n stam. En in vers 16, deze waren de geroepenen der vergadering, hè, de overste der stammen hun vaderen, zij waren de hoofden der duizenden Israëls. Dus je hebt 12 stammen in het volk Israël en aan elke stam staat één aan het hoofd. En als de Heer Jezus komt, hij heeft 12 discipelen, zijn discipelen, en die zie je ook bij naam genoemd, en dat zijn de hoofden straks als de regering eenmaal gevestigd zal zijn. Dus de toekomstige regering van Israël is al bekend. Dat zijn de namen van de apostelen. En zij zullen, kijk ook even mee in 1 Kronieken, gaan we even verder in de Bijbel. 1 Kronieken. Dit heeft natuurlijk allemaal met de geschiedenis van Israël te maken. Dus misschien dat je niet helemaal mee bekend bent, maar dat is even niet anders, dus lees het maar gewoon mee. 1 Kronieken 27 vers 16, dus dat is bladzijde 513 in mijn Bijbel. En dan zie je het hier staan, doch over de stammen Israëls waren deze. Hier staat bij mij ook daarboven de hoofden van de stammen. Zie je? Nou, hier zijn we dus alweer heel veel honderden jaren later. Die stammen bestaan nog steeds, het volk Israël bestaat nog steeds uit die 12 stammen. En dan zie je, over de Rubenieten was Eliezer, de zoon van Zichri, voorganger. Zie je? Het hoofd. Nu is het... Eliezer het hoofd. En in vers 22 zie je over Dan, de stam Dan, dus die stam heet nog steeds zo. Maar goed, Dan die leeft niet meer. Daar is nu het hoofd van Azarel, de zoon van Jeroan. Deze waren de overste van de stam Israël. Dus de overste, de hoogste man van de stam. Nou, gaan we mee naar Jesaja 1:26. Het is een beetje geschiedenis wat je nu krijgt. Jesaja 1:26, dus we gaan veel bladeren vandaag. Jesaja 1:26. Maar goed dat je begrijpt dat waarom die stammen in Israël er zijn en waarom de Heer Jezus dus 12 apostelen heeft uitgekozen. En Jesaja 1:26, Israël is natuurlijk niet altijd in het geloof gebleven. Ze zijn afvallig geweest. En Jesaja spreekt ook over het feit dat Israël afvallig is. Ze zijn ziek. En eenmaal zal de Heere komt naar deze aarde om, nou we weten het, er komt eenmaal de wraak, de toren. En we weten waarom dat is, om dat volk Israël te zuiveren van de gelovigen en de ongelovigen. Dus als de Heer Jezus Christus komt, was Israël toen in een gelovige situatie, waren ze gehoorzaam? Nou, dat is niet zo moeilijk het antwoord, want als ze dat waren, hadden ze hem natuurlijk nooit gekruisigd. Dus Israël was als volk ongelovig, afvallig. In het volk, individueel, menselijk, mensen, waren gelovigen. Jozef, Maria, Zacharias, de apostelen, noem ze maar op. Dat waren gelovigen in het volk. Maar het volk in zijn totaliteit was afvallig. Was niet gelovig. En er is dus al een profetie over gesproken. Dus dat wil zeggen, de leiders waren ongelovig, toch? Die hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Die hebben het volk ook opgehitst. Je moet hem kruisigen, hij moet aan het kruis. Dan zijn we die tenminste kwijt, want onze positie komt ook in gevaar. Ja? Het gaat ook om onze positie. En deze moet uit de weg geruimd worden. Dus dat heeft Israël hebben geluisterd. Ze hebben geluisterd, ze hebben het ook gedaan. En God heeft dat al voorzien. Die wist dat dat ging gebeuren. En hij wist ook dat de leiders van Israël in afvalligheid waren. Dus wat zie je in Jesaja 1 vers 26? In vers 25 zegt hij... In vers 24 aan het eind, ik zal mij wreken van mijn vijanden. Zie je, God gaat eenmaal zijn vijanden wreken. En wat zie je dan staan in het volgende vers? Vers 25, ik zal mijn hand tegen u, Israël, afvallig, ongelovig Israël, keren. Ik zal uw schuim op het allerreinst afzuiveren en ik zal uw tin wegnemen. En dan? En wat gaat hij doen? Dus je ziet, hij gaat hun straffen, maar wat gaat hij ook doen? Ik zal u rechters wedergeven. Als in het eerst. Ik zal u weer... rechters, oversten teruggeven zoals het in het begin was. En uw raadslieden als in het begin. Dan, kijk, dan krijgen ze leiders die zullen recht gaan spreken. Die zullen raad gaan spreken naar het woord van God. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid en getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Denk, waar heeft hij dit over? Als je nu kijkt naar, bijvoorbeeld, nou kijk maar naar Sassenheim, Amsterdam of kijk naar Jeruzalem. Wordt daardoor gerecht geregeerd? Als er gerechtigheid is, dan is er namelijk ook vrede. Als er geen gerechtigheid is, zal er nooit vrede zijn. Dus deze wereld is, daar is geen gerechtigheid. Dus is er ook geen vrede. Maar er komt eenmaal, dat belooft hier ook, ook vooral met Israël, maar er staat ook Sion of Israël zal door recht verlost worden. Ja? Wij zullen, als er echt recht gesproken wordt en recht gedaan wordt, en waar vinden wij het recht? Dat is in de Bijbel. Dat zal een volk alleen maar ten goede komen. Maar als dat niet zo is, is het omgekeerd ook waar. Ja? Dan krijg je ongerechtigheid. En dan hoor je al sommige dingen dat je denkt, hè? Ik, van de week was op de televisie die, hoe heet die? Die Breitvik uit Noorwegen. Nou, die was niet tevreden, want hij had bijvoorbeeld twee keer dezelfde magnetronmaaltijden gekregen in de gevangenis. Dus meneer presteert het om ook dat aan te klagen bij de rechter voor te brengen. Hij heeft nog meer dingen waarover hij niet tevreden is. Maar ik vind sowieso, en wij geloven vanuit de Bijbel, dus dat de doodstraf gerechtvaardigd is. Niet omdat we zo graag mensen doden, maar als je 67 mensen geloof ik op je geweten hebt, is voor mij onbestaanbaar dat je daar nog levend wel in de gevangenis zit en dat... Volgens de Bijbel is dat geen rechtspreken. Als je iemand zijn leven hebt benomen, zegt de Bijbel, dan heeft dat, niet wij natuurlijk, maar de overheid heeft, dat zeggen wij in Nederland ook trouwens, die heeft het monopolie over het geweld. Dus die mogen geweld gebruiken, niet zomaar. Want als een agent iemand neerschiet, dan wordt dat gelijk ook bij de politie gelijk onderzocht of dat wel volgens de regels gebeurd is. Niet van we schieten er maar op los. Maar wij mogen het al helemaal niet doen, want wij hebben een overheid en een rechtspraak, daar is het voor. Zo is, dat is de Bijbelse manier. Maar goed, je ziet het. Ik vind dat geen gerechtigheid. Ja? Als er 65 of week van 70 mensen zijn omgebracht. Dat iemand gewoon in de gevangenis zit. En dan misschien zelfs wel na 15 jaar vrijkomt. Maar goed, daar mag je anders over denken. Maar ik denk zoals de Bijbel denkt. Het mooiste is, zou iemand, als ik hem zou zien. Ik zou hem ontmoeten. Dan zou ik hem niet ombrengen. Dan zou ik hem, kijk als gelovige, wat zouden wij doen? Ik ben de overheid niet. Ik zou hem het evangelie gaan verkondigen. Laat u met God verzoenen. Want ook van hem... Kunnen wij niet voorstellen misschien. Maar God, Christus is ook voor zijn zonde gestorven. Dus dat zou onze rol zijn in deze. Er zijn geen haatdragende mensen die zeggen. Elke ongelovige moet maar uit de weg geruimd worden. Dat zijn wij niet. Dat wil God niet. God wil dat wij zijn liefde aan hem bekend maken. Maar goed, dan wijk ik een beetje af. Maar goed, met Israël was dus ook in die situatie. Er was geen recht. Ze hebben Barabbas, dat was een moordenaar. Dan hebben ze gevraagd, laat die vrij. En kruisigt de vorst des levens, de Heer Jezus Christus. Die, uit hem komt het leven. En die moet gekruisigd worden. Dat is geen recht, dat is onrecht. Dus ze hadden de verkeerde leiders. En hier is het beloofd, God, ik zal uw rechters wedergeven. Ik zal jullie weer Godvrezende rechters teruggeven. En uw raadslieden als in het begin. Kijk, en dan is het resultaat een stad der gerechtigheid. En Jeruzalem is toch de stad van David, de stad der gerechtigheid. Nou, dat is het nu niet hoor. Ja? Maar dat gaat wel komen. Maar dat zal eenmaal zo zijn als Christus eenmaal regeert. Maar wie zijn die rechters die teruggegeven worden? Precies, die raadsleden. Wie zullen de toekomstige leiders zijn? Precies, dat zijn die 12 apostelen. Die gaan dat allemaal weer herstellen. En dat is onder andere dus ook, Israël krijgt dus die rechters. Dat heeft te maken met die toekomstige regering, want wij hebben ook ministers. Nou, die regeren ons land en die vaardigen wet uit en die spreken, die oordelen ons ook in feite. En Rutte aan het hoofd. Ga mee naar Jesaja 32 vers 1. Jesaja 32 vers 1. Kijk, hier belooft hij het ook. Vergeet niet Jesaja, dat is 500 voor Christus. Dus 2500 jaar geleden geschreven. 2500 jaar geleden geschreven. En hier staat de belofte, zie een koning met een hoofdletter, want wie is dat als de Heer Jezus, zal regeren, kijk, in gerechtigheid. Hij zal recht gedaan worden. En er zal niet zo gedaan worden als iemand een overtreding heeft. Doen we even, oh, dat zien we niet. Ja. Of we gaan, u hebt 60 gereden, maar we corrigeren het en het wordt een boete voor 55 km per uur. Dat gaat niet gebeuren. 60 is 50 is 50. Als je 1 kilometer hard bent, is het gelijk bingo. Want dat is recht. Dat is het recht handhaven. Zo zal het zijn. Dan zeg je, ja, maar wie kan dat houden? Ja, niemand kan de wet houden. Behalve als je in Christus bent. En je hebt dan in die tijd Gods geest ontvangen. Dan zal je in staat gesteld worden om de wet wel te houden. En je zal het ook doen en je zal het ook willen doen. Nou, en dat is de toekomst waar die koning zal regeren. Maar regeert hier de koning? Nou ja, de koning, wij hebben koning Willem-Alexander, maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk geen politieke macht. Rutte is onze minister-president. Dat is eigenlijk, nou ja, je snapt wat ik bedoel, dat is eigenlijk onze koning. Maar hij regeert niet alleen, hè. Hij heeft een ploeg om zich heen. De ministers. En dat is met Israël ook zo. Je hebt hier de koning, de Heer Jezus Christus, die zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten, wie zijn dat? Dat zijn die 12 apostelen. Die worden hier dus beloofd. Je ziet geen apostel genoemd met name in het Oude Testament. Maar dan komen we bij de evangelie. We zijn er net mee begonnen. En dan zie je dat de Heer Jezus uitzoekt. En wie is het hoofd daarvan? Van die 12 apostelen? Apostel Petrus. En dat zijn dus 12. En dan zie je, die zullen dus met Christus regeren naar recht. Er zal recht gedaan worden. Nou, dat is toch iets waar de wereld nu naar smacht of niet soms? Absoluut. En daarom roept men over, eigenlijk moet je één wereldgodsdienst hebben en één regering over de hele wereld met één man aan het hoofd en dan zal de vrede komen. Ik zeg ja, als je bedoelt daarmee de Heer Jezus Christus. En het Bijbelse geloof. Maar de wereld gaat de andere kant op. We weten, het zal eindigen eenmaal in de Antichrist. En er zal er één regering zijn en hij zal regeren en men zal hem moeten aanbidden. Nou, die tijd gaat komen. Dat weten wij eenmaal. Maar dat is nog toekomst. En wij zijn dan inmiddels bij de Heer, dat weten we ook. Gaan we mee naar Matteüs 16 vers 19. Dus ze zullen, die 12 apostelen zullen dus met de koning, met de Heer Jezus Christus, zullen ze regeren. En als we nou in Matteüs 16 zien, dan is de Heer Jezus, hij heeft hun dus al aangesteld. Dus het is duidelijk wie de apostelen zijn. Petrus, Jacobus, Johannes, Bartolomeus, Matteüs, Alfeus, Judas, Jacobus. Allemaal apostelen, 12 stuks. En in hoofdstuk 16, Matteüs 16, dan zegt de Heer Jezus in vers 13, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Filippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen ze nou dat ik ben? Jullie weten het. Tenminste, dat hoop ik. Nou, ze geven antwoord. Sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen, maar gij, hè? Oké, dat zeggen de mensen, maar jullie... Wie zeggen jullie dat ik ben? En Simon Petrus, een van de apostelen, antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Gij zijt de Messias, de zoon van de levende God. En als Israël spreekt over de Messias, dan moet dat de zoon van God zijn, dat weten ze vanuit het Oude Testament. En hij is ook hun Messias, dat wil zeggen de toekomstige koning. Dus Petrus weet, hé, wacht even, dit is onze koning die beloofd is, de zoon van God. Onze verlosser, daar is die. En Petrus die zegt het ook goed. En dan zegt hij in vers 18, de Heer Jezus, of vers 17, Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Bar-Jona. Bar, dat betekent zoon, dus Simon, zoon van Jona. Zoals je bijvoorbeeld hier hebt, Jan Jansen, Jans, ZN, was vroeger Jans een zoon. Jan, de zoon van Jan. Ja, dat had je vroeger. Ja, toen je nog geen achternaam had, was het... Oh, dat is... Nou, dat heb jij ook, hè? Als jij het over iemand hebt. Ja, jullie hebben dan bijnamen. Of ja, dat is Klaas, de zoon van die. Want er zijn zoveel van de plassen of hoeken op Katwijk... dat je moet op een gegeven moment een bijnaam erbij hebben... dat je weet, oh, het is die van de plas, de zoon van die bijvoorbeeld. Dat betekent Barry, de zoon van. Simon Bar Jona. Het is Petrus, dat is Simon. Je bent de zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in hemel is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus de Heer Jezus geeft hem hier een naam, Petrus. En dat betekent steen. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen ze niet overweldigen. En dan zegt hij tegen Petrus, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat op aarde komt. Een hemels koninkrijk. Ja, dat komt vanuit de hemel op aarde en daarom heet het koninkrijk van de hemel. En Petrus, jij bent het hoofd van deze apostelen. Ik geef aan jou de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Wat is een sleutel? Een sleutel is, daar laat je mensen mee binnen of je houdt ze erbuiten. En wat is de sleutel om in het koninkrijk der hemelen te komen? Dus dat is dat ze het geloof dat Christus de Messias is en de Zoon van God. Wat Petrus net zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de belijdenis die ze moeten geloven om in dat koninkrijk te gaan, waar Christus het hoofd van is en zij zullen regeren met Christus. Dat moeten ze geloven. En die sleutel geeft hij aan Petrus. Als jij de sleutel hebt, dan ben je de hoogste van allemaal. Petrus is ook het hoofd van de apostelen. Met Pinkster zie je ook, daar gaat hij staan. Wie staat er? Hij was altijd haantje de voorste. In goede zin en in slechte zin. Maar Christus heeft hem wel die autoriteit hier gegeven. En zo wat gij zult binden zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus alles. Petrus krijgt hier autoriteit om echt namens God te spreken. En hij mag gewoon beslissingen nemen. Kan je dat voorstellen? Die door God, hoe zeg je dat? Gedekt zijn, gesteund. Dat kan hij gewoon doen. Als hij zegt, je zonden zijn vergeven, dan zijn ze vergeven. Maar ja, wat zegt erbij? Wie kan zonden vergeven? God alleen toch? Maar dan moet je nagaan, zo'n autoriteit, dat hij ook volledig helemaal in de wil van God zal zijn in de toekomst. Dat gaat eenmaal gebeuren. En met hem ook de apostelen, want kijk met mij even in Matteüs 18, vers 18. Iets verderop. Hij zegt in vers 18, zie je een beetje vergelijkbaar staan. Want hij spreekt hier tegen de discipelen, tegen de apostelen. En dat kan je in vers 1 zien. Zie je, er komen de discipelen tot Jezus. Dus hij spreekt tegen hun. En dan zegt hij tegen hun in vers 18. Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn. Dus die apostelen krijgen ook die autoriteit. Ze kunnen helemaal namens God, ze kunnen zo opereren. Ze zullen altijd in zijn wil wandelen. Dus ze mogen recht spreken ook. Want dat hebben we ook gezien. Ze zullen rechters zijn. Raadslieden. Ze zullen altijd recht spreken volgens het woord van God. Die positie hebben zij. En dan in vers 19. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. In mijn naam. Maar twee of drie van de apostelen. Petrus had autoriteit alleen. Van de andere apostelen was het altijd twee of drie tezamen. Maar dat staat wel in mijn naam. Dus in mijn autoriteit. Daar ben ik in het midden van hun. Dus zo zal er door de apostelen recht gesproken worden. Dus ze zijn echt de rechters van het volk Israël in de toekomstige regering. Ze kunnen zelfs zonden vergeven. Gaan we mee in Johannes 20. Kijk, en dan komen we op een tekst die de katholieke kerk zich eigen gemaakt heeft. Want wij weten, tenminste, hebben jullie wel eens in een biechthokje gezeten van de katholieken? Jij wel, ja? Ja? Ja, moest ik wel verzinnen, want hij zondigde nooit. Echte katholiek, hè? Maar goed, waar komt dat vandaan? Johannes 20 vers 22. Let op, wat zegt hij daar? In vers 21. Spreekt hij tegen de discipelen. Kijk maar in vers 20 aan het eind. De discipelen werden verblijd toen zij de Heer zagen. Weet je wanneer dit is? Toen hij was opgestaan uit de dood. En hij verscheen weer aan zijn apostelen. Hij verscheen alleen maar aan gelovigen toen hij opgestaan was uit de dood. Niet aan ongelovigen. En ze zien hem en ze zijn blij. Ja, natuurlijk, ik ben blij. Hij was gekruist, gestorven. Johannes 20, vers 20. En dan staat hij daar en ze zijn blij toen ze hem zagen. En in vers 21, Jezus dan zeide wederom tot hen. Kijk, vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft. Christus is door de Vader gezonden. Hebreeën 3 zegt ook dat Christus is ook een apostel met een hoofdletter. Hij is namelijk door de Vader gezonden. Apostel betekent gezondene. En hij zegt nu tegen de apostelen, de discipelen, maar dat zijn apostelen dus nu ook. Zo zend ik ook uw lieden. Zie je, de Heer Jezus Christus, hij is opgestaan uit de dood. Hij vaart op naar de hemel. Hij geeft hun eerst nog de opdracht, want hij is natuurlijk gekruisigd. Daarvoor had hij ze ook een opdracht gegeven. Maar de discipelen kwamen allemaal terug bij de Heer Jezus. Ja, ze hebben zich niet bekeerd. Nou, dat klopt. Christus is gekruisigd. En hij is opgestaan. En nu krijgen ze opnieuw de opdracht om het evangelie naar het volk Israël te brengen. Dat Jezus is de Zoon van God en hij is de Messias. Die ze hebben gekruisigd. Dus Christus ziet hier, hij zegt hier, ik zend ook uw lieden. Dus als hij is opgevaren naar de hemel, wordt Christus, worden de apostelen gaan dan het evangelie verkondigen. En wat gebeurt er dan? En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Dus zij ontvingen toen de Heilige Geest. En dat stelt hun dus in staat om ook recht te spreken. Om volgens Gods woord te gaan wandelen en handelen. In zijn autoriteit dingen te kunnen zeggen en te doen, waarvan ze je zeker weet dat het ook echt is wat God wil. Kijk, als ik het doe, dan is mijn blijtje de Bijbel heeft. Want ik kan veel dingen zeggen, maar ik ben niet zoals hun, vervuld met die Heilige Geest, dat ik altijd wat ik zeg, altijd volgens Gods wil is. Ik wil het wel graag, maar jullie weten allemaal dat dat niet zo is. En anders vraag ik maar een keer aan mijn vrouw, aan Paula. Ja, ik bedoel, jullie zien mij nu hier en in mijn leven, maar je ziet niet altijd alles. Maar ik leef niet in zonde, dat kan ik je zeggen. Maar ik bedoel, ik ben ook nog steeds iemand, ik ben niet zonder fouten, zonder zonde. Zijn wij, in Christus zijn wij dat, maar in onze dagelijkse praktijk zijn wij dat niet. En ik ook niet. Dus wij hebben die autoriteit niet. Kijk, dus zij krijgen de Heilige Geest. Waardoor zij nu, kijk, in vers 23, zo iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dus zij hebben de autoriteit die alleen God heeft om iemands zonde te vergeven. En daartoe ontvangen ze van hem de Heilige Geest. En dan zijn ze in staat om altijd recht te doen. Nou, wat zien we in Pinksteren? Dat zie je ook gebeuren en ze hadden alles gemeen en de apostelen leerden hun en je ziet gewoon een voorproefje van het koninkrijk daar eigenlijk. Maar hier heeft de katholieke kerk dus onder andere de autoriteit uitgehaald van Petrus, maken ze het hoofd van de katholieke kerk en de paus is de opvolger. Ik praat nu al veel over de katholieke kerk, maar er is ook genoeg te zeggen over andere leringen. Er is maar één waarheid, dat is de Bijbel. Maar het gaat maar even om te laten zien dat toegeëigend wordt, maar het gaat hier niet over de katholieke kerk, het gaat niet over de paus, het gaat niet over dominees of wat dan ook. Het gaat hier over de 12 apostelen. En die krijgen die autoriteit. En wat zien we met Pinksteren? Dat Petrus met Ananias en Safira, ze hadden dingen verkocht, maar ze hadden niet al het geld aan de apostelen gegeven, maar ze deden net alsof. En dan zie je, nou laten we even naar Handelingen 5 gaan, wat er gebeurt. Ananias en Safira, hoofdstuk 5, 11, bladzijde 1194, Handelingen 5, vers 1. En een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. Dat betekent een bezitting. En dat onttrok van de prijs. En ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Dus hij heeft iets verkocht en hij brengt het aan de apostelen. Maar toen moest je alles verkopen. Al je bezittingen en dat gaf je aan de apostelen. En dan werd het verdeeld aan iedereen, zodat iedereen voorzien werd en dat iedereen niemand iets tekort had. En dan komt er iemand die doet ook alsof hij heeft verkocht, maar hij heeft het voor 2 ton verkocht, maar dan komt hij bij de apostelen en dan zegt hij, nou dit is het, dan geeft hij 1 ton. Dat is liegen en bedriegen. En nou zie je recht spreken, ja? Boom! Ik zal u raadslieden geven in Jesaja. Zij zullen recht spreken. En wat gebeurt er? En Petrus heeft een gave, hij is een apostel. Hij heeft ook een gave dat hij dus ziet wat iemand gedaan heeft. Want hij was er niet bij. Dit zijn bovennatuurlijke dingen. Dus als je denkt, hé, hoe kan dat nou? Kunnen wij dat ook? Nee, wij kunnen dat niet. Maar dat kan dat toch niet? Nee, menselijk gezien niet. Maar dit is geen normaal iets. Dit is door God bestuurd en gedaan. En ze hebben zijn geest ontvangen. Ze hebben, hij heeft ook de gave. Dus dat hij weet, die persoon komt bij me. Hij weet al, oh, hij gaat tegen me liegen. Dat weet hij al. Hij weet wat er gebeurd is. Kijk, maar Petrus zei, de Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij de Heilige Geest liegen zou in het onttrekken van de prijs des lands. Dus Ananias, die legt het geld neer. En Petrus zegt gelijk, je hebt geld in je zak gehaald. En dat is de Heilige Geest liegen. En als je de Heilige Geest liegt, wat is dat dan? Lezen we verder. Zo het gebleven waren, bleef het niet in u. Hè? Dus als het gebleven was, bleef het dan niet van u. En als het verkocht was, zou het dan niet in uw macht zijn. Wat is het dan dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Dus hij keek in zijn hart. En dan? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar wie? De Heilige Geest. Maar God. Dus in vers 3 zie je, je hebt de Heilige Geest belogen. Maar dat is hetzelfde als God beliegen. God is ook de Heilige Geest. Is een persoon. Dat zie je mooi staan. En zij gaan heersen naar recht. Wat gebeurt er? Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. Alles wat in de hemel gebonden is, zal op aarde gebonden zijn. Alles wat jij zal ontbonden voor in de hemel, zal ook op aarde ontbonden zijn. Hier zie je duidelijk het recht spreken, de vervulling wat hier Jezus Christus tegen Petrus zei. Hij sprak in de autoriteit van Christus. Kunnen wij dit ook nu? Nee, dat kunnen wij helemaal niet, want het is nu niet in deze tijd. Ook omdat wij geen apostel zijn. Maar je ziet hier dus de vervulling, wat er dan gebeurt, ja. Dus ze kunnen zonde vergeven, en ze kunnen ook de zonde aan de mensen houden, dat ze niet vergeven worden. Nou ja, goed, ja, jij hebt wel eens een hokje gezeten. Nou, we zien dat de katholieke kerk deze tekst zich toe-eigent. En dus de pastoor en de paus en de bisschop, noem ze allemaal op, die hebben dus autoriteit om de mensen te vergeven. Dus je gaat dan biechten, dus dat betekent dat je zonden zijn nog niet vergeven dan. Wij leren natuurlijk, ik heb de verlossing, bij mij zijn er geen zonden meer te vergeven. Maar dan ga je er naartoe en dan kan die, nou je vertelt het, dan gaat het zo en dan zijn je zonden vergeven. Want hij heeft die autoriteit. Nou, als je niet beter weet, als je onwetend bent van de Bijbel, dan geloof je dat. En veel mensen zijn daardoor ook in de greep. Want wat heb je dan, als je dat hebt? Heb je macht. Heb je macht over de mensen. En dat is precies wat religie is. Macht over de mensen. Hun geld, alles. En ze moeten zich aan jou onderwerpen. En dan heb ik het over de katholieke kerk. Maar dat is in elke religie zo. Dat is ook in de christelijke religie. Waar je allemaal kerktorens ziet staan. Dat zouden wij ook kunnen doen. Maar de islam. Het jodendom. Het hindoeïsme. Het zijn religies. En de mensen moeten zich daar allemaal onderwerpen. Maar waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Dus dat is niet wat de Bijbel leert. En dat is daarom ook niet wat wij leren. Je komt hier uit vrije wil. En dit is de hoogste autoriteit. En niet ik of iemand van ons hier. De Bijbel. Ja. Dus wij hebben die macht niet. De mensen hoeven ook niet bang daarvoor te zijn. Maar ziet, hier gebeurt dat. Ja. Maar dat heeft een toekomstige vervulling. Gaan we even nog naar Matteüs 10. Want ik ben er eigenlijk vergeten net. Ik noem ze heel snel net. Wie weet ze alle 12 op te noemen? Zonder dat je daar eerst gaat lezen. Johannes, ja, dat is bekende. Petrus. Ja. Dus 12, ja, Matthäus. En Matthäus, hè. We kijken als je Matthäus 10 kijkt. Vers 2. Hier de namen. Simon gezegd, Petrus. Nou, dat weten Petrus. Andreas is zijn broer. Dan heb je Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Dus je hebt hier twee keer twee broers. Johannes is ook weer de broer van Jacobus. En dan krijg je Filippus, en dan heb je Bartholomeus, Thomas. En wat staat daar? Matthäus de tollenaar. En in welk boek lezen wij nu? Matthäus. Dus wie heeft dit boek geschreven? Matthäus de tollenaar. En de tollenaar, dat was een zondaar. Dat was geen geliefd iemand. Ja, dat was geen geliefd iemand, hè. En dan zie je mooi, Christus heeft dus niet wat wij denken, allemaal mensen met een opleiding, een theologische opleiding gekozen en gestudeerden. Dit waren vissers. Dit waren ook ordinaire zondaren. Die zijn tot apostel gemaakt, ja? Mensen zoals jij en ik. Waarvan je zegt, hè, die ook? Ja, die ook. Waarom? Kijk, wat is met Matteüs gebeurd? Matteüs 13. 9, sorry. In vers 9. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. Daar heb je hem. En zeide tot hem, volg mij. En wat doet Matteüs? Matteüs, wat zijn 1043? Vers 9. En zie je, hij zit in het tolhuis. En tolhuis, dat waren tollenaren, die moesten belastingen innen, als ik het goed zeg, voor de Romeinse overheid. Maar een zeker deel, dat stak de zaken in hun eigen zak. Nou, als je hier in dit land al praat over belasting, hè, Joachim, dan doen we de meeste mensen niet graag. En de meeste, heel veel mensen mopperen erop. Dan krijgen ze een blauwe envelop, zolang je nog krijgt. Hè. Maar dat gaat wel allemaal naar de overheid. En dan kan je klagen waar het naartoe gaat. Maar daar had je mensen die innen de belasting, maar een groot gedeelte staken ze in hun eigen zak. Dus moet je nagaan hoe de mensen tegen hun aankeken. Die waren veracht door het volk. Het was ook nog in een belasting voor de Romeinen waardoor ze bezet waren. Stel je voor dat hier de Duitsers waren en er komt iemand die komt bij jou geld halen, een Duitser. En dat is dan voor de Duitse bezetter. En dan gaat ook nog eens, dat vind je al natuurlijk helemaal niks. En dan gaat er ook nog een gedeelte in zijn eigen zak. Dus hij zal ook wel misschien wel extra heffen. Moet je nagaan, die personen worden gehaat. En zo eentje was Matteüs. En die kiest Christus uit als apostel. In zijn toekomstige regering. Wij weten nu al dat hij zo meteen in de toekomstige regering, in het koninkrijk op deze aarde, in die regering zal zitten. Maar kijk, er is al gebeurd. Want Christus zei, volg mij. En hij opstaande volgt hem. En het geschiedde toen hij in het huis van Matteüs aanzat. Zie, vele tollenaars en zondaars. Dus dat waren de mensen. Veracht bij het volk. En vooral, weet je, vooral door wie veracht? Door de religieuze leiders. Door de dominees, de schriftgeleerden, de pastoors, de vooraanstaande figuren, de gestudeerden, de theologen. Dat waren zondaars, tollenaars. En de Heer Jezus gaat in het huis van Matteüs en gaat met hem eten. Kijk, hij zat mede aan met Jezus en wie? En zijn discipelen. En kijk, daar hebben ze de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen. Waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? En dat was Matteüs. Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Wie heeft een dokter nodig? Want die ziek is. Dus de dokter bestaat alleen maar in ziekenhuizen. Het is in hun belang dat wij ziek worden. Het is in hun belang ja, dat wij wat krijgen. Anders kunnen alle specialisten en de doktoren kunnen allemaal, zijn ze allemaal werkeloos. Dus ja. Dus de gezonde mensen, die hebben een dokter niet nodig, maar die ziek zijn. En dat is wat Christus eigenlijk zegt. Kijk, de religieuze mensen die allemaal denken dat ze het allemaal wel weten en dat allemaal kunnen doen. En dat iedereen moet het ook zien. Die zien zichzelf niet als ziek. Die zien zichzelf als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Want kijk eens wat ik allemaal doe. En dan kijken ze naar wat zij doen. Maar wij zien alleen de buitenkant. Hè? Je ziet nooit. Als je ze niet ziet wat ze dan uitspoken. Dus die zien zichzelf niet als ziek dat zij verlossing nodig hebben van hun zonde. Want zij zijn geen zondaars. Want zij doen alles keurig volgens de wet, denken zij. Maar degene die dus juist, wanneer is iemand genezen? Wanneer is een dronkaard? Wanneer begint zijn genezingsproces? Wanneer begint het genezingsproces van een aan de drugs verslaafde? Of aan iemand die aan de seks van de porno verslaafd is. Wanneer begint de genezing? Als hij eerst erkent dat hij ziek is. Als hij eerst erkent dat hij een probleem heeft. En wanneer begint herstel, de genezing van een zondaar? Als hij erkent dat hij een zondaar is. En als hij dat niet doet, dan zegt hij, ik heb geen genezing nodig, ik heb geen dokter nodig. Want ik ben helemaal geen zondaar. Dus iemand die zich niet wil laten verlossen, die zegt daarmee van, ik hoef mij ook niet te laten verlossen, want ik ben namelijk geen zondaar. Nou, en dat zijn de mensen die dus Christus ook verwerpen. En nou kom je bij die zondaar waar iedereen op neerkijkt. En Christus gaat juist naar die mensen, naar hun toe. En hij zegt tegen die religieuze mensen, die leiders, doch gaat heen in vers 13 en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Ik ben niet gekomen, wat? Om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekeringen. En daar bedoelt hij mee, degene die zichzelf zien als een rechtvaardig iemand. En dat is niet alleen de religieuze leiders, ik spreek genoeg mensen tijdens mijn werk ook, die zeggen ook altijd, nou ja, ik doe mijn best, ik ben helemaal niet zo slecht. Ik heb nog nooit iemand, nou dan weet je het al, ik heb nog nooit iemand gedood. Ja? Ik zeg, en ook nooit overspel gepleegd? Nee, ook niet. Nou, ook niet in uw hoofd toevallig, als u een mooie vrouw zag lopen. Jezus zegt, wacht even, aan de buitenkant heb jij misschien geen overspel gepleegd, maar in je hart, als je een vrouw hebt begeerd, als je er naar kijkt, heb jij in je hart al... Alleen, je hebt het niet uitgevoerd, maar in je hart heb je het al gedaan. En als je één keer steelt, wat ben je dan? Als je nooit gestolen hebt, ben je geen dief. Maar je hoeft maar één keer te stelen, dan ben je een dief. Je hoeft maar één keer iemand te vermoorden, dan ben je een moordenaar. Je kan niet zeggen van, nou, ik heb er maar één vermoord, dus we noemen je dan een moordenaar. Dat kan je toch niet zeggen, hè? Dus daarom ook, je kan ook niet zeggen, nou, ik heb maar één keer gezondigd. Ga je mij dan een zondaar noemen? Ja, de Bijbel noemt je dan een zondaar. Eén keer zondigen, ben je een zondaar. En wie heeft niet gezondigd in deze wereld? Dus Christus zegt, ik ben dus gekomen niet te roepen te rechtvaardigen. De mensen die zichzelf elke keer proberen te rechtvaardigen naar God. Kijk eens wat ik doe, ik ben niet slecht. Ik heb dit niet gedaan, dat niet gedaan. Maar Adam heeft één keer gezondigd. En vanaf dat moment is iedereen door Adam een zondaar in Adam. Dus ja, dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Dus ik kan mijzelf niet gaan rechtvaardigen, want ik ben geen zondaar, want ik ben het wel. Want al heb ik maar één keer... Volgens de wet moet je ook je ouders altijd gehoorzamen. Wie kan niet zeggen dat hij altijd zijn ouders gehoorzaamd heeft? In alles. Niemand. Dus als je één keer je ouders bent ongehoorzaam geweest, en dan heb je het natuurlijk ook over kleine kinderen, dan ben je dus al een overtreder van de wet. En dan ben je een zondaar. Dus je kan jezelf niet rechtvaardigen. En daarom voor jou en voor die mensen komt de Heer Jezus. Hij zegt ook, we hebben ook een studie, die heet, wie komen alleen goede mensen in de hemel? Dat denkt namelijk de wereld. Alleen goede mensen komen in de hemel. Maar wie is goed in deze wereld? Ik zeg, nee, de slechteriken komen juist in de hemel. Dat zijn de mensen, die de zondaren, die hebben erkend dat ze een zondaar zijn en dat ze een verlosser nodig hebben van hun zonde. Want al is er maar één zonde, je bent een zondaar. En van alles wat eruit komt, ook al doe je al hele mooie goede dingen, het is gedaan als een zondaar. En dan blijft alles, al is het nog zo goed, in de ogen van God een zonde. Voor de mensen misschien is het mooi om te zien, maar het gaat er niet om hoe wij het zien. Het gaat erom hoe God het ziet. En God is heilig, rechtvaardig. En de standaard van gerechtigheid... Zijn standaard is de allerhoogste die er is en daar kan geen mens aan voldoen. Niemand. Dus wie kan nog gered worden? Dan zou je zeggen, niemand. Toch? Maar gelukkig, die standaard is nog steeds, maar die standaard van gerechtigheid, waar iedereen dus niet aan kan voldoen en daardoor de straf verdient, die straf heeft hij gegeven aan zijn zoon, aan het kruis. Waardoor wij nu, door dat te geloven, dat is ik ben gekomen om roepen de zondaars tot bekering, dat op dat moment die zonde, die, kijk, ik heb nou, wanneer had ik nou een gesprekje? Pas met iemand. Nou, ik ben het even kwijt. En die had een zwarte trui aan en onder had een wit hemd. Ik zeg, dus ja, de zonde, ik bedoel, wij zijn zondaars, dus zwart. Maar Christus is wit. Dus ik had een wit shirt aan. Zegt, kijk, dus Christus ging wit, ging niet naar het kruis. Dat was zonder zonde, heeft toch niks gedaan. En ik sta daar als zondaar te kijken. Ik ben zondaar, ik ben hier, kijk, het is zwart. En wat is er toen gebeurd? Kijk, dat zwarte ding, weet je wel. Ik zeg, kijk, dat ging uit, die zonde. En dat werd Christus aangedaan, op hem gelegd. Dus die zonde van mij, die werd op hem gelegd. Wat is er gebeurd? Hij was toen zwart. Tot zonde gemaakt. Maar ik, toen ik dat geloofde... Bij mij is het uitgedaan. Ik ben nu wit. Die ik ook die tekening op de site zie. Dat zie je die zak met zonde. En dan staat hij, komt hij bij het kruis gebogen. En dan legt hij die zonde aan, die zak neer. En dan kijkt hij omhoog. Hij is ook een beetje grijzig gekleurd. En dan staat hij na het kruis op, rechtop, zo. En die zak ligt voor het kruis. En hij is wit, zonder zonde. En dat is wat Paulus zegt, Christus is tot zonde gemaakt. En dat is hier met Matthäus ook gebeurd, ja. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Je kan jezelf niet rechtvaardigen. Je kan jezelf niet zo leven dat je gerechtvaardigd wordt. Je bent en blijft een zondaar. Maar hij is gekomen voor jou en voor mij om zondaren tot bekering te brengen. Nou, en dat is met Matthäus gebeurd. Hij heeft hem gevolgd. En wat zien we in hoofdstuk 10? Zien we hem staan tussen de apostelen. Hij is gelijk tot apostel gemaakt. Dat is ongelooflijk. Ik weet wat ik dan zo mooi vind. Men zegt dan, ja, die Bijbel is een mensenboek. Ja, dat is het. Het is het woord van God. Maar het is door mensen geschreven, ja, inderdaad. En het waren allemaal zondaren. Maar God heeft dus juist, dat is juist zo mooi, hij gebruikt dus jou en mij, kan hij dus gebruiken. Terwijl van natuur van mezelf, ik kan toch nooit, ja, dat zien we juist ook hier aan. Petrus, dat was een visserman. Jacobus en Johannes, dat waren vissers. Dat waren geen theologen, hele gewone mensen. Ja, vissers, karpenvissers, ja. Nou ja, ik weet niet in het meer daar of daar karpers zongen, maar ze hebben wel veel vis gevangen, dat zien wij. Maar die heeft hij dus gebruikt, hè? Net zoals, nou, ik ben een pakketlegger, mag ik wel niet zeggen van Paulus. Ik ben maar gewoon een pakketlegger, maar dat klinkt een beetje te gewoon. Ik ben een directeur van Tropic Pakket BV. Nee, ik mag, ik moet, als ik invullen moet ik zeggen, ik ben ondernemer. Dat klinkt wat netter. Ja, maar ik ben gewoon, ik ben een pakketeur, een houten vloer leggen, ja. Barry, of Harry zit in de hypotheken. Barry zit, ja, jij zit in de Roestrijkse taalconstructie. Jaap, die was monteur altijd. Die zit nu op kantoor, hè? Ja. Zoveel als dat kan met je gezondheid. Nou, Maat is een ex-visserman, dus jou moet het helemaal aanspreken, de visser. Joachim is de econoom. En ja, Mel zit ook een beetje in de zakelijke business. Ja, toch? Rachel, die is verzorgster, maar vooral moeder en Paula ook. Dus we hebben allemaal wat. Maar we zijn allemaal, delen we hetzelfde. Als je Christus hebt aangenomen, dan ben je in Christus. En dan is al die verschillen zijn weg voor God. Want hij kijkt namelijk naar je status. En daarom is hij voor hun zonde gestorven. Hij is ook voor Matthäus is hij aan het kruis gegaan. En Matthäus heeft hem erkend als de Messias. En hij is hem gevolgd. Nou, ik ga stoppen, want de volgende keer gaan we dus zien over, ja, wat gebeurt er dan met die 12 apostelen, met Pinksteren en daarna. En dan krijgen we de bedeling der genade. Hebben wij nu dan ook apostelen? Er zijn er die dat geloven, apostel, hoe heet het ook, apostolisch genootschap of zo. Die denken dat er nog steeds apostelen zijn. Nou oké, waarom zou dat niet waar kunnen zijn? Waarom niet? Paulus spreekt ook over apostelen in de bedeling der genade. Dus waarom kan dat niet? Dus ja, weet je, je moet niet zomaar zeggen van, nee, dat kan niet, want dat geloven wij niet. Ja, dat wordt makkelijk gezegd. Want ja, ik kan ook wel zoveel zeggen. Nee, je moet het kunnen funderen. Je moet het kunnen, laat ik zo zeggen, vanuit de Bijbel kunnen laten zien. Kijk, wij geloven dat en dat. Omdat Gods woord zegt nu zo en zo en zo. En omdat ik geloof dat dit Gods woord is en de waarheid. Nou, geloof ik daarom dat wij nu in de bedenking der genade geen apostelen hebben. Maar dat is het onderwerp voor de volgende week. Dus nogmaals, conclusie. Hoeveel apostelen waren er? 12. Ja? En aan wie waren ze gezonden? Aan de verloren schapen van het huis Israël. En waarom 12? Omdat er zijn 12 stammen. Precies. En we gaan die 12 stammen, wat zullen die in de toekomst gaan doen? Gaan regeren met Christus. Vanuit Jeruzalem zal deze hele wereld. En als je dat nu zegt, denkt iedereen, ja, ja, geloof je het? Die Joden die zijn toch nu ook veracht? Er zijn er 6 miljoen vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Hebben die zo'n toekomst? Ja, dat gaat tegen alle logica in, hè? Maar bij God zijn alle dingen. Ik geloof het, omdat aan het eind van de openbaring zie ik die vervulling staan. En ik geloof dat gaat gebeuren. Wat hier staat, gaat, dat is het volgende onderwerp zo meteen over de Bijbel. Er gaat geen woord verloren uit dit boek. Het zal allemaal vervuld worden. Ja, Vader, wil u danken. Dank u, Vader, voor uw woord dat de waarheid is. En dank u ook wel, Vader, dat we zicht krijgen op uw plan. Wat u toen met het volk Israël hebt voor deze wereld. En we weten, wij leven nu in de bedeling der genade. Dus dat staat nu stil. Dus voor ons zijn de brieven van de apostel Paulus nu de leidraad voor ons leven. En dat geeft ook heel veel blijdschap en vreugde. En ook, ja, hoe zeg je dat, saamhorigheid, de eenheid die we met elkaar mogen beleven. Omdat we allemaal datzelfde evangelie onderschrijven. En daar zijn we ook dankbaar voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Volgende jaar nemen we ook 12 provincies.